je kent dat moment, hè? Je zit op een zondagavond, het is stil in huis, je hebt zo'n glas wijn dat eigenlijk nog eentje had moeten zijn. En je opent toch nog even het nieuws. En dan leest je weer, we moeten terug dingen maken, re-industrialiseren, strategische autonomie. En je voelt bijna fysiek hoe dat woord strategisch overal tegengeplakt wordt. Gelijk een sticker op een doos in een verhuis. Fragiel.
Ja, amai. En dan denk ik altijd, oké, maar wat bedoelen ze dan? Want de ene roept chips, de andere roept defensie en iemand anders roept jobs. En ik zit daar dan tussen met mijn boterham en denk, is dat nu echt een plan of gewoon paniek?
Dat is exact waar ik vandaag met u wil blijven hangen. Niet bij moeten we terug fabriekjes zetten, want dat hebben we al vaak genoeg aangeraakt, maar bij iets veel lastiger en veel eerlijker. Als je als land of als regio industriële politiek begint te doen, waar geeft je uw volgende euro aan uit?
Uw volgende euro?
Ja, want iedereen praat graag in grote zinnen. We investeren miljarden. Maar beleid is eigenlijk altijd de vraag, je hebt beperkte mensen, beperkte stroom, beperkte ruimte, beperkte vergunningen, beperkte tijd, en je kunt dat geld maar één keer uitgeven. En dan komt dat ambattende woord opportunity cost. Wat laat je liggen?
Wacht, lig dat is simpel, want opportunity cost klinkt alsof je een econoom in een rolkoffer zet.
Oké, je hebt thuis één stopcontact vrij in de keuken. Je kunt daarop of een friteuse steken, of een oven, of een koffiemachine die heel uw buurt wakker maakt. Als je de friteuse insteekt, kun je niet tegelijk doen alsof je ook nog een oven hebt. Dat is opportunity cost. Uw keuze duwt iets anders uit het stopcontact.
Ja. En in industrial policy is dat stopcontact mensen en energie en geld.
Voilà. En dat is de grote boodschap die in dat stuk Does Manufacturing Matter zo hard onder de radar zit. Het debat gaat minder over is manufacturing belangrijk? Ja, soms. Maar meer over welke doelen heb je en welke trade-offs slikt je?
Oké, maar ik ga direct de rem zijn. Waarom zijn we hier nu ineens zo obsessief mee? 10 jaar geleden hoorde je daar toch veel minder over? Omdat er een paar dingen tegelijk zijn beginnen knassen.
Je hebt de ervaring van supply chain shocks. Covid, shipping die vastloopt, energiecrisissen. Je hebt geopolitiek die harder wordt. Sancties, exportcontroles, tarieven. En je hebt ontdekt dat geld alleen niet altijd genoeg is om iets te kopen als iedereen tegelijk hetzelfde nodig heeft.
Dus je kunt rijk zijn en toch droog staan.
Ja, je kunt uw zwembad vol geld hebben, maar als de waterleiding dichtgedraaid wordt, blijf je met een lege kraan zitten. En dan beginnen landen te denken, oké, wat zijn onze kranen? Waar zitten onze kwetsbare koppelingen?
En dan komt dat, we moeten terug dingen maken.
Ja, maar dat is het luide stuk. Het stille stuk is, waar betalen we voor? Rijkdom, jobs of veiligheid? En die drie zijn niet hetzelfde.
Oké, ik ga een simpele vraag stellen. Als manufacturing niet automatisch voor jobs is en niet automatisch voor rijkdom, waarom zou je het dan doen?
Omdat manufacturing soms werkt als een soort brandblusser die je hoopt nooit te gebruiken. Het staat daar, het kost geld, het neemt plaats in en je denkt soms, wat een zever. Tot de rook uit de zekeringkast komt, dan zet je blij dat je dat ding had.
Maar dan moet je wel weten welke brandblusser je koopt. Je koopt toch geen brandblusser voor een keukenbrand en je legt die in de tuin?
Voilà, en daar zit de kern. Industrial policy, zonder duidelijke doelen, is zoals brandblussers kopen omdat brand slecht is. Dat klinkt logisch, maar je eindigt met een berg spullen die niet passen bij je risico's.
Dus de vraag is, wat zijn de risico's?
In die nieuwsbrief komt het neer op één grote vraag. Wat betekent economisch veilig zijn? En wat doet uw volgende euro om dat te verhogen? Want je hebt altijd alternatieven. Je kunt zeggen, we bouwen een fabriek. Maar je kunt ook zeggen, we leggen voorraad aan, of we diversifieren leveranciers, of we investeren in defensiecapaciteit zelf, of we zorgen dat onze netten en havens redundanter zijn.
En dat is waar het debat meestal ontspoort, vind ik. Want mensen doen alsof een fabriek de enige manier is om niet afhankelijk te zijn.
Ja, en dat is zo'n typisch menselijk reflex. Je wilt iets dat je kunt aanraken. Een fabriek is beton. Een stockpile is een magazijn. Dat voelt stevig. Terwijl diversifieren klinkt als een Excel.
Ja, niemand wordt warm van we hebben onze leverancierslijst geoptimaliseerd.
Voilà, maar soms is dat net het slimste dat je kunt doen met die volgende euro.
Oké, maar hoe beslist je dat dan? Want je kunt toch niet elk product gaan analyseren?
Je moet dat eigenlijk wel, maar niet elk product tot op het laatste vijsje. Je moet vooral de categorie alles tussen t-shirts en zeldzame aardmagneten serieus nemen. Want t-shirts, ja, iedereen snapt als die ergens anders gemaakt worden, uw land stort niet in. Rare earth magneten, chips, iedereen voelt dat dat gevoelig is. Maar daartussen zit het echte gevecht. Auto-onderdelen, industriële machines, chemicaliën, sensoren, metaalproducten. Dat is een hele winkelsvoorraad en daar gebeurt het.
Oké, maar wacht, dat is nog altijd abstract. Geef mij eens één concreet voorbeeld van zo'n daartussending, waar je als land verkeerd kunt kiezen.
Neem bijvoorbeeld industriële machines. Niet de eindproducten die consumenten kennen, maar de machines die andere fabrieken doen draaien. CNC-machines, precisietooling, meetapparatuur. Als je die laag kwijt zijt, kun je nog altijd zeggen, we gaan iets maken. Maar je hebt geen gereedschap meer om te maken. Dan sta je met je handen in je zakken te kijken naar een lege werkbank.
Dus het gaat niet altijd om het eindproduct, maar om het gereedschap.
Ja, en daar wordt industrial policy tricky. Want politici willen graag knippen in linten bij grote fabrieken. Maar het echte choke point zit soms in een kleine toeleverancier die één specifiek onderdeel maakt of één type machine kalibreert. Dat is niet sexy, maar dat is wel waar je in crisistijd vastloopt.
Oké, maar nu komt mijn sceptische vraag. Als dat zo moeilijk is, dan is industrial policy toch een recept voor lobby, hè? Iedereen gaat zeggen, wij zijn strategisch.
Amai ja, dat is een van de grootste gevaren. Zodra je geld en prestige hangt aan strategisch, begint iedereen zijn product te beschrijven alsof het zuurstof is. En dan krijg je een soort VIP-lijstje. En je eindigt met steun voor wie het best kan roepen, niet voor wie het best past in je risicoprofiel.
En wie maakt dan dat risicoprofiel? Want ik zie dat eerlijk gezegd niet gebeuren. Ik zie vooral ministers die op bezoek gaan bij de grootste fabriek in de streek.
Daar zit een institutioneel probleem. Je hebt mensen nodig die supply chains echt snappen. Die weten hoe snel iets opgeschaald kan worden. Die begrijpen waar substituten bestaan en waar niet. Dat is geen talkshow-expertise. Dat is nerdwerk. En het is ook conflictwerk, want je moet durven zeggen, nee, jij krijgt het niet.
Ja, en daar vallen regeringen op.
Soms wel, maar dat is de volwassen versie van het debat. Industrial policy is kiezen onder schaarste. En kiezen betekent teleurstellen.
Oké, ik wil even terug naar die volgende euro. Stel, je hebt 1 miljard. Waarom zou je dat niet gewoon in defensie steken als het toch over veiligheid gaat? Tanks, drones, munitie, klaar.
Omdat het afhankelijk is van het soort risico dat je wilt afdekken. Als uw probleem is, we hebben niet genoeg granaten, dan is defensie-investering logisch. Maar als uw probleem is, we kunnen granaten niet blijven maken omdat de chemische inputs of de machines of de magneten ontbreken, dan zit je weer in industrie. En soms is het beste defensiebeleid niet een extra tank, maar een betrouwbare toeleveringsketen.
Dus defensie en industrie zijn zo in elkaar geschoven.
Ja, ze zijn als twee tandwielen, maar je moet wel zien welk tandwiel slipt. Je kunt niet gewoon harder duwen op alles tegelijk, want dan breekt uw ketting.
En dat is wat je bedoelt met opportunity cost.
Voilà. Als je alles veiligheid noemt, niets nog een keuze, dan wordt het alleen maar meer geld uitgeven. En dat gaat niet, zeker niet in Europa, waar arbeid schaars is, elektriciteit duur is en vergunningen traag zijn. Zelfs al wilt je een fabriek zetten, gebotst op een muur van praktische beperkingen.
Oké, dat vind ik een belangrijk punt. Want mensen doen soms alsof je gewoon beslist en hop, fabriek. Maar dat is niet zoals een IKEA-kast, hè?
Nee. En zelfs als je de fabriek hebt, moderne productie is vaak geautomatiseerd. Dus dat politieke verkooppraatje, we gaan massa's jobs terughalen, dat is meestal lucht. Manufacturing kan goede jobs geven, ja, maar niet in de aantallen waar mensen van dromen.
Oké, dus als jobs niet het sterkste argument is en rijkdom ook niet automatisch, dan blijft er vooral veiligheid over.
Veiligheid, maar in een heel specifieke betekenis. Manoeuvreruimte, niet autarkie, niet we doen alles zelf, maar als er storm is, kunnen we blijven rijden zonder dat één ontbrekend onderdeel ons doet stilvallen op de pechstrook.
En hoe koop je dat? Met fabrieken?
Soms, maar je koopt dat ook met voorraad, met redundantie, met alternatieve leveranciers, met standaardisering, zodat je kunt switchen, met diplomatie zelfs. Industrial policy is maar één instrument in een hele gereedschapskist. En dat is wat die tekst eigenlijk vraagt.
Stop met doen alsof er maar één schroevendraaier bestaat.
Oké, maar je moet mij nu eens zeggen, waarom is dat debat in Amerika zo groot? Trump 2.0, golden shares, equity stakes, dat klinkt als de staat die ineens mee in de cockpit kruipt.
Ja, en dat is het opvallende. Zelfs aan de rechterkant in de VS is industrial policy nu mainstream aan het worden. Niet als we houden van planning, maar als we vertrouwen de markt niet meer om strategische knopen te beschermen. En dat gaat verder dan deze administratie. In die nieuwsbrief wordt ook gezegd, mensen als Vance en Rubio hebben al voorstellen rond industrial banks en manufacturing promotion. Dus dit is geen eenmalige grill.
Dus de VS zegt eigenlijk, we gaan niet alleen regels maken, we gaan ook meespelen.
Ja, ze zetten geld, contracten, pre-purchase agreements, soms zelfs eigendomsrechten in. Het is alsof de scheidsrechter niet alleen fluit, maar ook ineens meedoet in de match, omdat hij bang is dat zijn ploeg anders verliest.
Dat klinkt problematisch.
Dat is problematisch, want dan krijg je altijd de vraag, wie krijgt die steun, wie krijgt die contracten, en hoe voorkom je dat gewoon vriendjespolitiek wordt? Maar tegelijk is er een echte reden dat ze het doen. Ze voelen dat bepaalde supply chains geopolitiek wapen geworden zijn.
Oké, en nu wil ik het naar hier trekken, Vlaanderen, Europa. Als ik een KMO ben, ik maak onderdelen, ik zit in chemie, ik doe logistiek, wat verandert er dan door die logica van de volgende euro?
Je gaat merken dat klanten en overheden anders beginnen kijken naar u. Niet alleen wat kost het, maar ook hoe vervangbaar zijt gij, hoe snel kunt gij opschalen, hoe afhankelijk zijt gij van één input uit één land. En als je toevallig op een knoop zit, kunt je ineens in de spotlight komen.
En dat is niet altijd goed nieuws, zei jij ooit, want strategisch zijn is ook meer papierwerk.
Exact. Meer audits, meer exportcontrole, meer compliance. Misschien kansen, subsidies, orders, partnerships, maar ook last. Je wordt een stukje van een veiligheidsdossier. En dat is nieuw voor veel Vlaamse bedrijven, omdat we onszelf graag zien als gewoon handel.
Oké, en als je niet op zo'n knoop zit?
Dan nog, zelfs commodity wordt soms politiek als er schaarste is. De grote verandering is dat supply chain kennis een basisvaardigheid wordt, zoals boekhouding. Zelfs als je niet strategisch bent, gaat iemand u vragen, wat is uw plan als uw leverancier wegvalt?
Oké, ik voel dat dit gesprek eigenlijk over volwassen worden gaat, over stoppen met slogans en beginnen met keuzes.
Ja, en het ongemakkelijke is, de juiste keuze is niet altijd meer maken, soms is het slimmer kopen, soms is het voorraad, soms is het meer energieinfrastructuur, zodat je überhaupt kunt produceren, soms is het onderwijs en skills, zodat je mensen hebt die die machines kunnen bedienen.
Maar dan zijn we terug bij dat stopcontact. Je kunt niet alles tegelijk.
Voilà. En daarom is die vraag, waar gaat de volgende euro naartoe zo'n goeie? Ze forceert eerlijkheid. Ze forceert u om te zeggen, welk risico vind ik het ergst? Wat is mijn tijdshorizon? En wat ben ik bereid te betalen voor een beetje meer manoeuvreerruimte?
Oké, laatste remvraag. Hoe voorkomt je dat dit gewoon eindigt als we subsidiëren alles en noemen het strategisch?
Door criteria te durven vastleggen die je achteraf ook meet. Niet alleen dit klinkt belangrijk, maar kan dit gemonopoliseerd worden? Hoe snel kunt je alternatieven vinden? Hoe lang kunt je overbruggen met voorraad? Hoe afhankelijk is een heel ecosysteem hiervan? En ook, wat is de echte kost? Niet alleen geld, maar ook arbeid en stroom.
Dus je moet eigenlijk een soort kwetsbaarheidsboekhouding maken.
Ja, en dat is saai. Maar saai is soms het begin van goed beleid.
Bon, dan ga ik afsluiten met een vraag die ik zelf ga meenemen. Als je morgen wakker wordt en één cruciale leverancier valt weg, door oorlog, sancties, faillissement, wat in uw bedrijf of zelfs in uw leven valt er dan direct stil?
En als je het antwoord niet weet, dan is dat eigenlijk al het antwoord. Dan heb je werk. Niet om paniek te zaaien, maar om opties te bouwen. Want in de wereld waar we naartoe gaan, is de luxe niet alles zelf doen. De luxe is kunnen schakelen zonder dat je kapot gaat.
Allee, ik ga nog een klein beetje wijn bijschenken en jij mocht stoppen met doemdenken. Maar ik ga vanaf nu wel anders luisteren als iemand weer roept, we moeten terug dingen maken. Dan ga ik denken, ja, maar welke euro en waarvoor?
Exact. En daarmee is het genoeg geweest voor vanavond. Rustig uitbollen. Tot de volgende.